1 Korinthe hoofdstuk 8. Waar staat: aangaande nu de dingen die den afgoden geofferd zijn, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend, gelijk men behoort te kennen. Maar zo iemand God lief heeft, die is van hem gekend. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn, wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen andere god is dan één. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, hetzij in de hemel, hetzij op de aarde, gelijk er vele goden en vele heren zijn, nochtans hebben wij maar één God, de Vader, uit welke alle dingen zijn, en wij tot hem. En maar één Heere, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn, en wij door hem. Doch in allen is de kennis niet, maar sommigen, met een geweten des afgods tot nog toe, eten als iets dat de afgoden geofferd is, en hun geweten zwak zijnde wordt bevlekt. De spijze nu maakt ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, wij hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. Maar zie toe dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden degene die zwak zijn. Want zo iemand u die de kennis hebt, ziet in der afgodentempel aanzitten, zal het geweten desselven die zwak is niet gestijfd worden om te eten de dingen die de afgoden geofferd zijn. En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan, om welke Christus gestorven is? Nog gijlieden, alzo tegen de broeders zondigende en hun zwak geweten kwetsende, zondigt tegen Christus. Daarom, indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergeren. Tot zover. Dit hoofdstuk begint gelijk als het voorgaande. Het begint met aangaande nu de dingen enzovoorts. Aangaande de dingen waarvan gij mij geschreven hebt. Zo begint hoofdstuk 7. En hoofdstuk 8 begint met aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. En ik mag aannemen dat men hem daar ook van geschreven heeft. En dat het onderwerp van hoofdstuk 7, zowel als het onderwerp van hoofdstuk 8, kennelijk problematisch was voor de Korintiërs, waardoor men hem een brief schreef en vragen stelde daarover. En deze vragen worden dan ook hier beantwoord. Moet u zeggen dat de inhoud van dit hoofdstuk, hoofdstuk 8, minstens zo ter discussie staat als de inhoud van hoofdstuk 7, waar ik gelukkig doorheen ben overigens. Dat schiet dan aardig op. Hoofdstuk 8 is zeker zo problematisch. En hoofdstuk 8 handelt dan over de dingen die de afgoden geofferd zijn. En langzamerhand, moet ik u zeggen, worden ze steeds problematischer, denk ik wel eens. Ik heb altijd het idee gehad dat vroeger wij westerlingen ons daar helemaal niet druk over maakten. Dat is natuurlijk niet terecht. Dat was misschien enige jaren geleden zo, of enige tientallen jaren geleden. Maar daarvoor was het toch in elk geval ook zo dat ook Nederland vol was van bijgeloof en bewuste afgoderij en wat het maar wezen mag. Maar ik zal er maar niet nader op ingaan, dat vind ik ook helemaal niet nuttig. Want het punt is natuurlijk dat het beste is dat men het werk van de tegenstander volkomen negeert. En ik zeg werk van de tegenstander, ik bedoel eigenlijk te zeggen, men zou de tegenstander volkomen moeten negeren. En over hem spreken werkt altijd averechts. Men maakt hem wakker en bovendien raakt hij geïrriteerd enzovoorts. En bovendien in onze gedachten raken wij erbij bepaald en het zou beter zijn als dat niet zo was. Zoals trouwens ook uit dit hoofdstuk blijkt. 1 Korinthe 8. Aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Wel, in de eerste plaats zouden wij moeten weten dat naar goed oud-Grieks gebruik, en niet alleen Grieks gebruik, in ieder geval het vlees aan de afgoden geofferd werd. Dat betekent niet dat men het dan kwijt was, maar dat betekent dat men het daarna pas at. Dat is de gang van zaken. Ligt misschien iets anders dan wat u in gedachten hebt aangaande de Levitische offers. Als daar iets aan de Heer geofferd werd, dan was men het kwijt. Zij het dan dat in veel gevallen de priesters er niettemin van aten, volgens de voorschriften overigens. Maar als hier gesproken wordt over dingen die de afgoden geofferd zijn, is het niet tegen een Joodse, maar tegen een Griekse achtergrond. En de gedachte is dan dat in ieder geval het vlees, en wellicht ook nog meer van de maaltijd, maar in ieder geval het vlees eerst aan de afgoden geofferd werd opgedragen, of hoe dat maar heten mag, En daarna at men het pas. En voor dat doel had men in huis zelfs een speciaal tempeltje, of hoe je dat maar noemen moet. Maar in ieder geval een heilig ding waarbij men het vlees inderdaad aan de afgoden offerde. Het is dan ook inderdaad zo dat het gebed zoals wij dat kennen en zoals het gebruikelijk is binnen het christendom, het gebed voor de maaltijd, eigenlijk gekomen is, niet omdat het zo nodig moet, maar het is eigenlijk gekomen ter vervanging van nou eenmaal de oude gewoonte, bij de Korintiërs onder andere dan, met de oude gewoonte om de maaltijd aan de afgoden eerst te wijden. En als je daar echt af wil, dan vervang je dat gewoon door het te wijden aan onze Heer en hem ervoor te danken. Dat is ook wat men zou doen. En dus zegt de apostel, niemand kan mij oordelen over die dingen waarvoor ik God dank zeg. Zegt hij op een andere plek, ik meen in Timotheus, als ik me goed herinner, ik weet niet precies meer, maar in precies hetzelfde verband. Want wat het ook is, wij danken er de Heer voor en nuttigen dat. En laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, dat is wel zo makkelijk. Het aardige is natuurlijk toch dat de kans groot is dat wij, nee, de kans is niet groot, maar de kans bestaat dat dingen aan de afgoden geofferd zijn en dat ze daarna niettemin gewoon door ons gebruikt worden, eventueel zelfs een maaltijd, gewoon door ons gebruikt worden en wij danken de Heer daarvoor. Toch? Dat vind ik een leuke steek voor de duivel. Zonder eraan te denken, zal ik maar zeggen, krijg je dan een flinke por. Het is aan hem geofferd en niettemin wij danken er de Heer voor. Zo is dat. Hè? En dat is niet uniek, deze gedachtegang. We komen er natuurlijk op terug, omdat het hoofdstuk er verder over spreekt. Maar deze gedachtegang in zichzelf is niet uniek. Want ik vind er een veel belangrijkere toepassing van dezelfde gedachte in de brieven. Dat is deze. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoekingen valt, wetend dat, enzovoorts. Nee, wetend dat het zal leiden tot lijdzaamheid en dat leidt weer tot heerlijkheid, om het verhaal kort te vertellen. Want het staat zo vaak in de Bijbel, u wordt geacht dat gewoon te weten. Maar de gedachte is dat verzoekingen, of die wij dan liever beproevingen noemen overigens, maar dat verzoekingen eigenlijk afkomstig zijn van de duivel zelf. Hoewel de Bijbel dat liever ook niet uitgebreid en met nadruk zegt. Maar het staat er wel, het is zo. Er staat alleen bij dat hij dat niet zou kunnen doen, waar het niet dat wij gewoon natuurlijke, vleeselijke en van huis uit dus zondige mensen zijn, enzovoorts. Staat er allemaal bij. Niettemin, acht het voor grote vreugde wanneer gij menigerlei verzoekingen valt. Dat komt van de duivel. Maar wij zouden het voor grote vreugde achten, omdat we weten dat het ons tot heerlijkheid zal gedijen, om eens een plechtige term te gebruiken, of omdat het zal meewerken ten goede, of gewoon het zal ons heerlijkheid brengen. Het bouwt ons in het geloof, zal ik maar zeggen, en het brengt ons heerlijkheid, zodat zelfs deze dingen die van de duivel komen gebruikt worden tot heerlijkheid Gods, tot heerlijkheid van Christus en zelfs tot heerlijkheid van ons. Dus, er is niks mee mis. Dat is toch een aardige. Zodat de duivel is, vind ik altijd wat makkelijker om aan te geven dat ik er niet veel respect voor heb. Maar goed, zodat de duivel weliswaar van alles probeert, maar het werkt alleen wat hem betreft en naar hem toe averechts. En voor ons werkt het mede ten goede en tot heerlijkheid Gods. Dat is waar het om gaat. Nou, iets dergelijks kan ook zich voordoen in verband met het voedsel. Het mag dan op een of andere wijze aan de duivel dan wel de duivelen geofferd zijn. Wij danken er de Heer voor, we trekken ons er gewoon niks van aan en eten ervan. Het is precies hetzelfde, toch? Nou, dat is wat hier staat. Maar, nu ben ik wel even wat snel gegaan. Want ik doe net of je volwassen mensen en volwassen gelovigen bent. En je kunt dat wel aan dat ik dat gewoon even zo zeg. Daarna, in dit hoofdstuk, volgt natuurlijk enige toelichting. En dat is een toelichting die toegesneden is, wellicht niet op ons, maar in ieder geval, ja, misschien toch op ons, maar goed. Maar in ieder geval is toegesneden op deze Korintiërs. En voordat de apostel dan ook dit onderwerp aansnijdt, om zo te zeggen, heeft hij eerst een opmerking terzijde. In de eerste verse. Want hij zegt, aangaande nu de dingen die de afgoden geofferd zijn. Maar in plaats van dat hij nou meteen over het onderwerp begint te spreken, stelt hij het uit, noemt eerst wat anders en neemt dan de draad weer op in vers 4. Dat kan iedereen zien, hè? Want vers 4 begint ook met, aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Hij zegt dus eerst even iets anders, iets fundamenteels. Een belangrijke waarheid die men tevoren zich zou realiseren voordat op dit onderwerp wordt ingegaan. En dat is dit, halverwege vers 1. Wij weten, dat hoop je dan maar natuurlijk, maar bij wijze van spreken. Hè? Wij weten dat wij allen, zoals we hier bij elkaar zijn zal ik maar zeggen, want dat is de gedachte, hè? Dat wij allen tezamen, want ja, daarom zei ik al, ik moet ervan uitgaan dat we volwassen mensen en bij voorkeur volwassen gelovigen zijn, zodat we de realiteit onder ogen kunnen zien. Hè? Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Kennis hebben van het woord Gods, in ieder geval. Kennis hebben van Christus. Kennis hebben van de positie van Christus. En van de kracht van zijn onvergankelijk leven, of de kracht van zijn opstanding, zoals het in Filippenzen heette, ik noem maar wat. We kennen. We weten iets van de schrift, we weten hoe de Heer Jezus de Satan, de duivel dus, de Satan heeft overwonnen en al dat soort dingen meer. Dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, dat we een positie hebben ontvangen, althans in rangorde, een positie hebben ontvangen boven overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Dat vinden ze niet leuk, daarom strijden ze tegen ons. Dat is Efeze, maar die kennis had u toch al, hè? Goed. Nou. Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben, maar die kennis is niet in een ieder. Dat staat later ook in vers 7. Hè? Doch in allen is deze, of de, staat er gewoon, maar in allen is de kennis niet. En als u al die moeilijke dingen die ik nou even aanhaalde gewoon even weer vergeet, je kunt ook gewoon zeggen, wij hebben allen tezamen kennis. De kennis namelijk dat er geen afgoden zijn, er is maar één God. Daar staat er, in vers 4, want daar staat, na de inleidende zin die daar herhaald wordt, wij weten, en kennen dus, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Precies zoals het er staat, het lijkt me het beste, het suggereert dat afgoden wel bestaan, maar ze zijn niets en ze betekenen voor ons niks. In ieder geval, wij weten dat er afgod niets is in de wereld en dat er geen ander God is dan één. Er is maar één God. Maar daarna staat er in vers 7, doch in allen is die kennis niet. Er zijn er die er anders over denken en die het anders beleven en ervaren. Maar daar zit het probleem natuurlijk. Maar goed, het draad wordt opgevat in ieder geval met wij weten, daar wordt vanuit gegaan, wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. Maar meteen zegt de apostel, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. En dat is een van de weinige schriftplaatsen waaruit je, of waarvan je moet zeggen, moet vaststellen, dat het begrip kennis op tamelijk negatieve wijze gebruikt wordt. En dan heb ik het nog veel te sterk gezegd eigenlijk, want zo sterk is het niet. Het punt is niet dat kennis negatief is, maar het punt is dat kennis als zodanig niks betekent wanneer het geen praktische kennis is en wanneer die kennis niet zijn uitwerking heeft naar buiten. Kennis is iets geestelijks, dat wil zeggen met een kleine g. Maar waar het om gaat is niet of wij bepaalde dingen weten of kennen. Waar het om gaat is of de dingen die wij weten en kennen ook realiteit zijn in ons leven, op de juiste wijze worden beleefd. Uitgeleefd kun je dat ook nog zeggen. Maar in ieder geval worden toegepast, laat ik het dan zo zeggen. En daarom zegt de apostel, de kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ik persoonlijk vertaal de zin liever met, de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Je kunt het in het Nederlands namelijk heel mooi zeggen, zelfs nog mooier dan in het Grieks. Hè? Maar dit is wel de gedachte. Opblazen wil zeggen, het wordt groter, maar ook steeds leger. En dankzij dat het steeds leger wordt, wordt het steeds groter. Daar zijn vele toepassingen van dit beginsel aan te wijzen in de oude schepping en bij de natuurlijke mens. En soms ook helaas bij wedergeboren mensen. En dat is wat hier gebeurt in dit geval. Ze lijken groot, maar dat is alleen omdat ze opgeblazen zijn. Ze zijn leeg en verhoudingsgewijs leger naarmate ze groter zijn. Dat is toch duidelijk, hè? Dan moet ik het uitleggen. Nee, hè? Goed. Bovendien moet ik er meteen bij zeggen dat opgeblazenheid Onder andere dan het resultaat is van de werking van zuurdeesem. Dat is wat zuurdeesem doet. Het blaast op. En zuurdeesem staat in een kwade reuk in de Bijbel. In de eerste plaats omdat het zuur is natuurlijk. Tweede plaats omdat het staat voor bederf. En verder omdat het in de Bijbel wordt beschouwd als een type van eigenlijk fundamenteel van valse leer. Daar komt het op neer. Van de leugen. Die de dingen groter doet schijnen dan ze werkelijk zijn. En het gaat uiteraard niet om opblazen, het gaat om opbouwen. Want wat hier vertaald is met stichten, is het normale woord in het Grieks voor bouwen. En het is zelfs het normale oude Nederlandse woord voor bouwen. U weet het, in officiële notariële akten is nooit sprake van bouwen, altijd van stichten. Huizen worden daar gesticht. Dat is nou helemaal zo, hè? Stichten betekent namelijk gewoon bouwen. Zodat de gedachte is, kennis blaast op, maar liefde bouwt op. Zodat kennis in zichzelf niks betekent. Het gaat erom dat het ook op praktische wijze gebruikt zal worden. Want wat velen van ons ontgaat, is dat liefde niet net zo'n geestelijk en abstract begrip is als kennis. Integendeel, liefde in de schrift, het gebruikelijke woord voor liefde, agape, het begrip liefde, is een heel praktisch begrip. Het spreekt niet over gevoelens slechts. Maar het spreekt over de uitwerking daarvan in het bijzonder. Namelijk, het spreekt over de praktische gemeenschap die uit die liefde voortkomt, zal ik maar zeggen. En in de meeste gevallen is het zelfs zo dat het begrip liefde vertaald zou kunnen worden met dienst. En liefhebben impliceert dus dienen. Het is zo goed als hetzelfde. En er zijn schriftplaatsen waarin gesproken wordt over dat wij de Heer zouden lief hebben, maar waaruit zo zonder meer zonneklaar blijkt dat de gedachte is dat wij de Heer zouden dienen. Wij zouden bijvoorbeeld, nou wij misschien niet, want het is de wet die ik nou ga citeren, dus laat me zitten. Maar er staat bijvoorbeeld in de wet, gij zult de Heer uw God lief hebben. Is dat een opdracht om bepaalde gevoelens ten opzichte van de schepper te hebben? Wel nee. Er staat er trouwens ook achter, het kan niet misverstaan worden. Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart. Dan kan je nog zeggen, dat zijn gevoelens. Maar geheel uw ziel staat er dan. En dat is niks gevoelens. Ziel is juist het praktische leven. Het doen en laten van de mens. Dat is zijn ziel. Zijn wandel, zeg ik tegenwoordig er maar bij. Want het is over het algemeen het duidelijkst. Met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. Dat wil zeggen, dat zijn gewoon logische, redelijke overleggingen. Dat is rationeel. Men doet het bewust en men weet ook waarom men het doet. Dat is met verstand. Hart kun je nog zeggen, dat is gevoelens. Dat zit er nou eenmaal in. Het heeft iets met instinct te maken. Het ligt er dicht tegenaan. Zo van, het is nou eenmaal zo. Hè? Maar ziel is heel praktisch en verstand is heel bewust. En daarna met heel uw kracht, enzovoorts. Het is een praktische aangelegenheid. En zo, en ik moet er meteen bij zeggen dat dat Griekse begrip liefde volstrekt hetzelfde is als het Hebreeuwse. Het is eigenlijk ook gewoon hetzelfde woord, maar dat hoef ik gelukkig niet uit te leggen, want we hebben geen taalstudie vanavond. Hè. Maar het is in beginsel volstrekt hetzelfde woord. En liefde spreekt over dienst aan elkander en spreekt over praktische gemeenschap. Dat is wat het is, overal in de Bijbel waar het begrip voorkomt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hoezo? Heeft hij dan een zwak plekje, een warm plekje heet zoiets, in zijn hart? Nee, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, enzovoorts. Een heel praktische aangelegenheid. En dat is de liefde Gods. God die liefde is. Het had consequenties voor zijn doen en laten. Hetzelfde wordt genoemd in bijvoorbeeld Romeinen 5. God echter bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Het is een praktische aangelegenheid. En zo hoort het ook te zijn. Als van gelovigen gezegd wordt dat ze de Heer zouden lief hebben, betekent het dat ze die Heer zouden dienen. Als van gelovigen gezegd wordt dat ze zijn woord zouden lief hebben, betekent het dat ze uit dat woord en in onderwerping aan dat woord zouden leven. En als gezegd wordt dat gelovigen de broeders zouden lief hebben, dan betekent het dat we elkander zouden dienen door de liefde. En die laatste uitdrukking komt rechtstreeks uit Galaten 5. En de andere, dat weet ik allemaal zo gauw niet meer. Dat is een concrete aangelegenheid. En waar het om gaat, is dat wij als gelovigen gevoed zouden worden met het woord Gods, waarin wij geloven en dus waaraan wij ons onderwerpen. Het woord Gods dat wij lief hebben en dus waaraan wij ons onderwerpen. Volstrekt hetzelfde. Maar we zien dat geloof en liefde, maar dat heb ik al zo vaak gezegd, eigenlijk ook gewoon hetzelfde is, hè. Dat heb jij nog eens uitgebreid mij uit de doeken gedaan. Maar goed, andere keer. Loven en lieven, zelfs in het Nederlands is het eigenlijk hetzelfde woord, hè. Kortom, wij zouden ons voeden met dat woord Gods. Waarom? Opdat we zouden weten. Ja, dat valt niet te ontkennen. Opdat wij zouden ons voeden met het woord Gods. Opdat wij zouden kennen. En bijzonder hem zouden kennen. Ja, we zijn waarachtig wel. Maar in beide gevallen niet zonder dat dat woord ook zijn praktische uitwerking heeft in ons praktische leven. Want anders gaat het gewoon om theorieën die we ons eigen maken. Leringen die we uit het hoofd leren, zal ik maar zeggen. Dan kun je promoveren, zeg ik er altijd achter, in Harmelen tenminste. Zeg ik dat erbij. Maar dat blijft goddroge theorie waar niemand, maar ook niemand wat aan heeft. En ik heb eens een tante gehad die noemde dat ballast. He? Was allemaal ballast in je hoofd. Dat is ook zo, dat is allemaal ballast. Daar heb je namelijk niets, maar dat heb je niets aan. Het is een tijdverdrijf met de zonde van je tijd. En als je toch maar zo kort leeft, waar hou je dan in vredesnaam mee bezig? He? Nee, waar het om gaat, is dat we ons voeden met het woord Gods, opdat wij ons aan het woord Gods zouden onderwerpen en daaruit zouden leven, omdat het praktische consequenties zou hebben voor ons leven. De bedoeling van dat woord Gods is namelijk niet dat wij zouden kennen of weten. Dat is namelijk niet het doel, maar dat is het middel. Het doel is dat wij zouden liefhebben. Inclusief alle synoniemen. Namelijk zouden dienen. Want waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat, nou ja, ik kan ook beter zeggen waar het oorspronkelijk om gaat, dan kom ik bij hetzelfde uit. Waar het oorspronkelijk om gaat, is dat de mens onnut geworden is. Tezamen, weet u nog, datzelfde tezamen als wat hier staat, we hebben alle tezamen kennis. Maar van de natuurlijke mens staat dat hij tezamen onnut geworden is, alle zijn afgeweken en hoe dat maar heten mag. En de gedachte is dus dat het verlossingswerk wat door de Heer Jezus Christus tot stand gebracht is, de mens alsnog nuttig zou maken. En via Korinthe ben ik dan al bij stichting, want in Korinthe staat hetzelfde. Hebben we het nog wel een keer weer over, hè. Maar de bedoeling is dat wij inderdaad weer zouden komen, aan de ene kant, tot praktische gemeenschap met God, die wij dan ook dienen. Dat konden wij van nature niet, maar dat kunnen wij op grond van onze wedergeboorte wel. Maar meteen daaraan vast, wij zouden elkander dienen, en dat konden we van nature ook niet. Dat is de oorzaak, menselijkerwijs gesproken, van alle ellende in de wereld. Alle ellende in de wereld komt gewoon van de mens, komt van de ellende die in de mens zit. En als iemand er u er ooit nog naar vraagt, naar hoe die ellende in de wereld komt, dan zegt hij, dat komt gewoon uit je eigen hart. Als je erg vroom bent, zegt hij, het komt uit mijn eigen hart. Hè? Vooruit dan maar. Maar niet alleen daar komt het vandaan. Maar het punt is, wij zouden een ander hart krijgen. We zouden een ander binnenste krijgen. Een andere geest krijgen. Een ander leven krijgen. Een andere natuur deelachtig worden. Of hoe het maar heten mag. Opdat we wel God zouden dienen. Liefhebben en dienen. En opdat we wel elkander zouden liefhebben en dus dienen. En waar de zonde gekenmerkt wordt door de zondaar van den beginnen. De duivel zelf dus. Wiens zonde in de eerste plaats is die van ongeloof, maar met een ander woord die van hoogmoed, waarbij hij zich stelde boven God en zijn woord, is het dus vanzelfsprekend zo dat van ons kinderen Gods verwacht wordt dat wij ons inderdaad stellen onder het woord van God en dus in geloof, gehoorzaamheid en liefde daaruit leven. Dat is de simpele gedachte. Daarvoor moet men dat woord kennen. Daarvoor moet men weten wat God gesproken heeft, zal ik maar zeggen. Maar niettemin, dat is niet waar het uiteindelijk om gaat. Waar het uiteindelijk om gaat is dat we daaruit leven. En de enige wijze om daaruit te leven wordt beschreven met dit woord liefde. Dat wil zeggen, het leidt tot een leven in gemeenschap met hem en gemeenschap met elkander. Met alle kwalijke gevolgen van dien overigens daarbij. Want ik wil heus wel meteen erachteraan zeggen dat ik weet dat er mensen zijn, niet wedergeboren mensen, die niet kunnen liefhebben omdat ze bang zijn om daarna teleurgesteld te worden. Net als ik het anders zeg, die geen gemeenschap durven aangaan omdat ze bang zijn dat die gemeenschap verbroken zal worden. Want dat is de normale gang van zaken, inderdaad, in de wereld. Maar voor gelovigen, voor wedergeboren mensen, geldt in beginsel hetzelfde. Men is bang voor de teleurstellingen die daaruit voortkomen, de verbroken gemeenschap die daar in de praktijk dikwijls het gevolg van is. Niettemin zouden wij daar niet voor uit de weg gaan. Dat zo, meer kan ik niet zeggen. Goed. Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Ik heb er al eerder op gewezen dat kennis en liefde eigenlijk altijd in de Bijbel synoniemen zijn. Het is één van de weinige schriftplaatsen. Het is de enige die ik trouwens uit het hoofd ken. Dus ik zeg gewoon, het is één van de weinige schriftplaatsen waarin onderscheid gemaakt wordt tussen kennis en liefde. En het werkt volgens het beginsel wat ik ook altijd noem. Namelijk, als er niks bij gezegd wordt, krijgt een woord wat gebruikt wordt zo'n volledige, zo'n brede betekenis. Alleen in de context en verband dus waarin het gebruikt wordt, kan het zijn dat de betekenis begrensd wordt. Dat is een normaal taalkundig verschijnsel in alle talen en niet alleen in de Bijbel. Wel, hier vind je een toepassing daarvan, want hier wordt het begrip kennis teruggebracht tot het begrip weten. Kennen blijkt weten te worden, verstandelijke kennis, bewuste kennis, en het wordt ontdaan van het begrip liefde en het wordt het tegenovergesteld. Het wordt het hier voor deze gelegenheid als twee dingen genoemd. Niet omdat het twee dingen zijn, maar ze worden tegenover elkaar gesteld en er wordt bijverteld dat ze eigenlijk één zijn, of althans dat ze één behoren te zijn. Daarmee ben ik terug bij de oorspronkelijke gedachte. Kennen veronderstelt, iets kennen veronderstelt gemeenschap hebben met, dat is de gedachte. God kennen, Christus kennen, de kracht van zijn opstanding kennen uit Filippenzen, betekent leven in gemeenschap met hem. En bovendien in ons evangelische, inmiddels verouderde overigens jargon, helaas verouderde, zeg ik er overigens voor alle duidelijkheid bij, vroegen wij elkaar vroeger, en ken je de Heer Jezus? En dat is niet hetzelfde als weet je wie hij is. Het veronderstelt dat men inderdaad wedergeboren is en leeft in gemeenschap met hem. Dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Maar kennis als zodanig begint in ieder geval met rationele kennis, het weten als zodanig, maar het moet leiden tot consequenties en tot een praktisch kennen en dus tot liefde en wel een praktische liefde. En daarom wordt het hier aangehaald. Want het kan wel zo zijn dat wij weten dat er maar één God is. Het zou ertoe leiden dat we inderdaad andere goden niet erkennen en dus ons van andere goden of eventuele goden niks aantrekken enzovoorts. En in beginsel is daar niks verkeerds mee, maar het punt is dat er nog wat andere dingen zijn die een belangrijke rol in ons leven zouden spelen. Niet alleen de gedachte dat al die afgoden ook maar niets zijn, want dat staat hier en met genoegen herhaal ik dat. Al die afgoden zijn ook maar niets, ik hoop dat ze het horen, toch? Dus al die afgoden zijn ook maar niets, maar het gaat erom dat wij in de praktijk te doen hebben met wat wij geneigd zijn een samenleving te noemen, maar meer nog, want dat is veel belangrijker, wij maken deel uit van de gemeente van Christus, het lichaam van Christus. We zijn onderdeel of stenen, zo u wilt, van dat bouwwerk wat gebouwd zou worden. En de gedachte is niet, mogen wij iets wel of mogen wij iets niet? De vraag is niet, mogen wij iets eten wat aan afgoden geofferd is of niet? Het mag namelijk, en het wordt ook duidelijk gezegd, natuurlijk mag dat. Hoezo afgoden? Je kunt ze niet beter dwars zitten, dan zei ik al, hè, dan door iets tot je te nemen wat aan hen geofferd is. Ze zitten gewoon. Dan gaan we niet vooruit de weg. Nee, het mag. Het kan ook helemaal geen kwaad. De Bijbel zelf zegt, er is maar één God. Kan fundamenteel niks mee verkeerd. Maar het punt is dat het niet om gaat of we iets mogen of niet. Het punt is dat wij zouden deel hebben aan die opbouw van de gemeente. Dat is al zover terug als 1 Korinthe 3. En dat is dus al maanden geleden dat we daarover gesproken hebben. Waar stond, wij zijn Gods bouwwerk. Daar heb je dat gebouw, wat gesticht zou worden, gebouwd zou worden. En dan staat er dat Paulus als bouwmeester fundament gelegd heeft, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. En de vraag is niet, mag men iets eten wat aan de afgoden geofferd is? De vraag is het tot opbouw van de gemeente als men het doet? Of is het het tegendeel? Of is het wellicht tot opbouw van de gemeente als men dat laat? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Niet of iets mag of niet mag, want dat is een terminologie die verband houdt met het eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de duivel zelf vindt het maar wat prachtig als we ons bezighouden met de vraag of het mag of niet. Dan krijgt in ieder geval alle aandacht. Het heeft van alles met de zonde te maken, dus de heerschappij van de zonde, daarmee de heerschappij van de wet en daarmee de heerschappij van de dood, dat is wat hij wil. Maar waar het ons, in ons christelijk leven omgaat, is niet of wij iets mogen of niet mogen, maar is of het is tot heerlijkheid Gods of niet, of meer concreet, of het bijdraagt aan de opbouw van de gemeente of niet. Dat is van belang. En dat is wat de apostel zo omstandig uitlegt. Wij denken dat het gaat om de vraag, mag men zoiets eten wat aan de afgoden geofferd is? Maar de apostel beantwoordt die vraag, maar daarna nog één. Namelijk, is het tot stichting van de gemeente of niet? En dan zeg je, dat hangt van de omstandigheden af. Ik heb vroeger wel eens gezegd, dat nemen mensen mij niet in dank af, heb ik achteraf begrepen. Dus ik mag het niet meer zeggen, maar vroeger zei ik dan, je mag alles als je het maar stiekem doet. Maar stiekem schijnt een lelijk woord te zijn. Dus past niet in onze christelijke ethiek. Dus ik bedoel gewoon, men mag alles. Dat is ook zo. Voor God moet voor God niks te verbergen. Men mag alles. En als niemand ervan weet, verder, als hier op aarde niemand ervan weet, kan er nooit een probleem over bestaan. Wat niet helemaal waar is. Want als mensen niks van je weten, verzinnen ze wat over je. Want anders weten ze niet wat ze over je vertellen moeten, zuster. Zo zit dat, hè? Maar goed, dat soort cynische opmerkingen probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Maar niettemin, dat is hoe het gebeurt. Daar kun je dus niet altijd wat aan doen. Maar fundamenteel, ze kunnen je nooit veroordelen op grond van dingen die ze niet weten. En naar de Heer toe, alles mag, en dat staat meerdere malen in deze brief. Ik heb het al vaker gezegd. Simpel. In ieder geval, zolang het uit geloof is en zolang wij geloven dat alles mag en staat in de Bijbel. Dus daar leven we uit, dat weten wij en dat is verder geen probleem. Maar het punt is, niet wat voor uitwerking die dingen hebben in ons persoonlijk leven, want er speelt geen enkele, maar ook geen enkele rol. De vraag is, wat voor uitwerking de dingen die wij doen hebben op degene die daarbij zijn. Die daar weet van hebben, of die het ter oren komt. Zo zit het nou één keer. En daarbij hoop ik dat u begrijpt dat we met een flink dilemma zitten. En tegelijkertijd betekent dat ons daarmee een grote verantwoordelijkheid op de schouders gelegd wordt, waar wij ons op geen enkele wijze onderuit kunnen draaien. De gedachte is namelijk dat wij de dingen die wij doen zouden moeten kunnen verantwoorden voor de Heer, aan de ene kant. En aan de andere kant zouden de dingen die wij doen bij voorkeur geen enkele negatieve uitwerking hebben op onze broeders en zusters in het bijzonder en de mens in het algemeen. Ga daar maar eens aan staan. Maar ja, als je nou toch een volwassen gelovige was, dan mag dat geen probleem zijn. Nee, dat is theorie, wat ik nu zeg, maar niettemin, dat is een goeie. Zo is het nou eenmaal. Maar dat maakt het leven ingewikkeld. Maar dat is waar het hier om gaat, hè. Daarom staat er ook. Hier, wij weten dat we alle tezamen kennis hebben, oké, maar de kennis blaast op. Dat lijkt heel wat, maar in de praktijk dient het tot niks. Ik ken mensen genoeg, gelovigen, waarmee je uitstekend te discussiëren valt. Die weten alles van de Bijbel, bij wijze van spreken. Maar het zijn ellendige mensen om mee te moeten samenleven. Omdat ze met niemand rekening houden, volstrekt hun eigen weg gaan. Ook anderen die behulpzaam zijn, zien dat niet als een punt, enzovoort. En ook op geen enkele wijze, op een of andere wijze, bijdragen aan het onderhoud, dan wel de bevordering van de geestelijke eenheid die wij als gelovigen nou eenmaal met elkaar hebben. Ik weet niet of u ze kent, maar ik ken ze. Je kunt er altijd met ze praten over de Bijbel, over allerlei Bijbelse zaken. Ik bedoel dus eigenlijk theoretische zaken, want daar komt het tot neer. Maar voor de rest, als er verantwoordelijkheid gedragen moet worden, als er wat gedaan moet worden, of wat dan ook, hebben ze geen tijd, zijn ze niet thuis, vinden ze niet nodig, zeggen dat ook soms dat het helemaal niet nodig is, enzovoorts. En dat is het grote misverstand natuurlijk. En dat is een voorbeeld van hoe inderdaad men wellicht kennis heeft, maar geen liefde. Waarbij deze begrippen die bij elkaar horen eigenlijk één zijn, op merkwaardige wijze van elkaar worden gescheiden. Dat is het dan. Als ik ze populair moet aanduiden, zeg ik dat zijn die bedweters. Die altijd overal een over mening over hebben, hebben alles al gelezen. Ik heb er geen enkele kritiek op als zodanig, maar het werkt op een of andere wijze niet uit. Het heeft geen consequenties voor het praktische leven. En het leidt zeker niet tot dienst aan de Heer, laat staan tot dienst aan broeders of zusters. En dat is waar het om gaat. Dat laatste, daar zou het om gaan. Wat dat betreft heb ik meer respect voor mensen die van de Bijbel weinig weten, die er ook weinig van begrijpen, die er dikwijls ook geen raad mee weten, want dat kon natuurlijk nog veel voor. Maar in ieder geval in hun praktische leven trouw zijn aan de Heer en inderdaad de broeders en zusters liefhebben. Die zijn er ook. En die laatste heb ik liever dan het eerste. Nou goed. Terug naar het schriftgedeelte. De kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. Liefde is immers werkelijk gemeenschap. En waar gemeenschap is, daar is opbouw. Waar gemeenschap is, daar is leven, daar ontstaat leven, door het leven bevorderd. Heb ik dat duidelijk genoeg gezegd op onze voorlichtingsavond. Goed, nou, dan gaan we nou weer verder. Je kunt ook zeggen, liefde, dat spreekt over hoe die verschillende stenen samengevoegd worden. Dat is liefde, samenvoeging. Hoe de verschillende stenen samengevoegd worden tot één geestelijke tempel. Tot een heiligdom. Dat zijn de woorden van Petrus uiteraard. 1 Petrus 2, meen ik. Nou, dat is waar het werkelijk om gaat. De opbouw van de gemeente. Ik weet niet of ik het hier wel eens gezegd heb. En anders hoop ik niet dat u het kwalijk neemt dat ik het dan nu nog een keer zeg. Als je praat, als Petrus, notabene Petrus, spreekt over tegenwoordige waarheid, dan is hij degene die niet zegt, tegenwoordige waarheid is dat God een werk deed aan Israël en dat hij zijn koninkrijk aan Israël wilde oprichten, maar Israël was ongelovig, dus is het niet doorgegaan. Maar in de toekomst zal de Heer alsnog dat werk in zijn wederkomst aan Israël vervullen. Nou zeg ik wel iets wat verband houdt met de tegenwoordige bedelingen, dus tegenwoordige tijd, maar het is niet tegenwoordige waarheid. Het is waarheid met betrekking tot het verleden en waarheid met betrekking tot de toekomst. En de waarheid met betrekking tot het heden is niet wat God niet doet, maar is wat God wel doet en wat hij wel doet. Het is ook simpel, dat heb ik eens nagevraagd aan Jacobus. Ja, niet Paulus, nee, nog steeds niet Paulus. Aan Jacobus, die zegt, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. Bij nader inzien moet ik u zeggen dat dat een understatement van het jaar is, zal ik maar zeggen, en van de 2000 jaar eigenlijk. Maar het was ook niet het onderwerp van de uitspraak van Jacobus, want Jacobus zei niet, God verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. God zei, of Jacobus zei, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam en daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David op te richten. Bij nader inzien had Jacobus het dus ook niet eens over tegenwoordige waarheid, maar over wat in de toekomst door de Heer tot stand gebracht zal worden. En met nadruk toekomst, want zei Jacobus, God doet eerst wat anders. Wat dan? Nou, hij verzamelt zich een volk uit de heidenen voor zijn naam. En als je niet meer hebt dan dat, dan zeg je nou, wat God vandaag doet is dus mensen verzamelen uit de volkeren en hij voegt ze door geloof, door wedergeboren toe aan de gemeente. En als je tegen die bedweters, zal ik maar zeggen, zegt dat dat tegenwoordige waarheid is en dat het de bedoeling is dat door de prediking van het evangelie mensen toegevoegd worden aan de gemeente, worden ze boos, want velen zeggen dan meteen, nee, dat is helemaal niet het werk Gods, de prediking van het evangelie in onze dagen, want het gebeurt pas in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Toch of niet? Wat is dan het werk Gods in onze dagen? Het verzamelen van een volk uit de heidenen voor zijn naam. Maar het verzamelen van het volk houdt niet alleen in dat er iemand die tot geloof komt inderdaad wordt toegevoegd aan de gemeente. Dat is niet het resultaat of de voltooiing van het werk Gods in onze dagen. Als dat zo was, was het werk Gods aan mij voltooid op het moment dat ik tot geloof kwam. En aangezien ik altijd een gelovige geweest ben, heeft hij dus aan mij nooit wat gedaan, is dan de gedachte. Hè? Was altijd al, ik zou niet weten wanneer het gebeurd is. Nou goed. Nee, het werk Gods eindigt niet op het moment dat een mens tot geloof komt. Het begint waar een mens tot geloof komt. Daar wordt hij toegevoegd aan die gemeente die zalig wordt met de woorden uit Handelingen. Daar wordt hij verzameld uit de heidenen enzovoorts. Maar de gedachte is dat vervolgens dat volk voor zijn naam gebouwd wordt. Uit of van deze gelovigen uit de heidenen. zodat het werk Gods in onze dagen inderdaad niks van doen heeft met wat hij in het verleden deed en wat hij in de toekomst zal doen, hoewel het er natuurlijk verband mee houdt. Maar het werk wat hij in onze dagen doet, is het werk van de opbouw van de gemeente als zodanig, niet kwantitatief slechts, maar kwalitatief. En aangezien de gemeente in de praktijk toch enkel bestaat uit u en ik en nog zo wat gelovigen, betekent het in de praktijk dat het werk Gods in onze dagen bestaat uit onze opvoeding, uit uw opvoeding en mijn opvoeding. Niet om kinderen Gods te worden, maar omdat we kinderen Gods zijn en zonen Gods zouden worden. Dat is het werk Gods in onze dagen. En het houdt niet op bij dat we onderwezen worden omtrent wat hij gedaan heeft en nog zal doen. Maar het gaat erom wat hij nu doet en de uitwerking daarvan. Het gaat erom dat wij inderdaad worden opgebouwd in geloof, in hoop en dus in liefde. Dat wij leren trouw zijn aan de Heer en zijn woord. Dat wij leren hem te dienen. Opdat wij, waar wij deze trouw, dan wel dit geloof, geleerd hebben, ondanks het lijden wat op grond daarvan ook over ons kwam, dat wij op grond daarvan tot zonen zullen gesteld worden in de toekomst. Dat is tegenwoordige waarheid. En dat zei Petrus precies zo in 2 Petrus 1. Dat is wat hij tegenwoordige waarheid noemt. Het heeft niks van doen met bedelingen, kwesties of wat dan ook. Het heeft te maken met ons individuele leven. Nou, dat is waar het om gaat. Nou goed. Waar het dus om gaat is inderdaad dat wij God zouden liefhebben. Dat staat hier ook. Er staat, wij weten dat wij alle tezamen kennis hebben. De kennis echter blaast op, maar de liefde bouwt op. En zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend. Let op, weten en kennis zijn hier in dit geval synoniemen, verstandelijk kennen. Zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend gelijk men behoort te kennen. Er staat niet, zo iemand meent iets te weten, die heeft nog niets gekend. Maar die staat er, die heeft nog niets gekend gelijk men behoort te kennen. Weten alleen is niet kennen zoals men behoort te kennen. Kennen zoals men behoort te kennen veronderstelt liefde, liefhebben. Maar ik heb het zo vaak gezegd. Kennen is liefhebben, althans dat hoort het te zijn. Dat is de betekenis van de term. Weten is om bewust te kennen, zal ik maar zeggen. Maar kennen als zodanig wil zeggen dat het een deel is van ons leven, of dat die kennis, of dat het weten uitwerkt in ons leven. Men zou kennen gelijk men behoort te kennen. En vers 3 zegt dan, maar zo iemand God lief heeft, die is van hem, dat wil zeggen die wordt door hem gekend. En wat dat betekent, lijkt me duidelijk. Dat betekent niet, als wij God lief hebben, dan weet God wie wij zijn. Kennen. Maar dat betekent, dan heeft God ons lief. Waar wij hem lief hebben, heeft hij ons lief. En als je zegt, nou ik weet niet wat ik daar nou mee aan zal vangen, dan zeg ik het toch met de andere woorden. Waar wij hem dienen, dient hij ons. En moeilijker is het niet. Het schijnt geheim te zijn, maar het is echt zo. Waar wij hem dienen, zal hij ons dienen. Je komt terecht in de oude problematiek van zoveel gelovigen. Die zeggen, ik bid zo vaak om dit of dat, maar de Heer verhoort het maar niet. Het schijnt dat hij het helemaal niet hoort of zo, hij doet niks. Wel, waarom zou de Heer ons dienen als wij hem niet dienen? Makkelijk genoeg. Waar wij hem niet verloochenen, zal hij ook ons niet verloochenen. Staat er op een heel andere plaats. En dat is precies hetzelfde, maar nou vanuit de negatieve kant geredeneerd. Waar we ons leven in zijn hand stellen en actief door het leven gaan, bewust door het leven gaan, als zijn dienstknechten, bewust, wetend en kennend en liefhebbend en hopend, toekomstverwachting, weet u wel, waar wij zo door het leven gaan, zal hij ons liefhebben. Zal hij ons inderdaad geven wat wij nodig hebben in onze dienst aan hem. Zal hij voor ons zorgen. Kortom, waar we hem niet verloochenen, zal hij ook ons niet verloochenen. Er staat trouwens, waar wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Dat is een heel praktische aangelegenheid. Nou, over die aangelegenheid gaat het. Het heeft trouwens helemaal geen zin om te vragen van mag iets wel of mag iets niet, als we überhaupt niet van plan waren om God te dienen. Want dan leven we gewoon toch naar de oude mensen. Dat maakt gewoon niet uit wat die oude mens doet of laat. Je voor de maatschappij wel, maar voor God niet. Die doet het toch weg uiteindelijk. Dat is geen enkel probleem. Het is alleen dus zinnig dat we ons afvragen of we bezig zijn met de dienst aan de Heer. En dus is het zinnig te vragen of het ten dienste is van de Heer als wij iets eten wat aan de afgoden geofferd is, of dat het ten dienste is aan de Heer als wij dat juist laten. Dat is waar het om gaat. En de vraag of het mag of niet mag is gewoon onzinnig. En de vraag trouwens of het praktische consequenties zou hebben voor ons leven, of iets aan afgoden geofferd is, of we dat eten of niet, dat is gewoon onzinnig. Er speelt geen enkele rol wat voor uitwerking zou het hebben. Wat kan het hebben? Wat lezen we erover in de Bijbel? Nee, niet in de literatuur. Daar verlees je zoveel onzin over, hè, over dit thema. Maar bedoel ik uitdrukkelijk in de Bijbel? Niks. Speelt geen rol. Nou goed. Waar het om gaat is dat wij inderdaad niet slechts zouden kennen, maar God zouden liefhebben en dus zouden dienen. En dan, op grond daarvan, zouden wij ook van hem gekend worden. Hij zal ook ons lief hebben. Hij zal ook ons dienen. U weet wel, genade, barmhartigheid geven en hulp te bekwame tijd. Zo staat het in de Hebreeënbrief, maar dat schijnt voor velen moeilijk te lezen te zijn. Wij zouden naderen tot de troon der genade, ons dus onderwerpen aan degene die op de troon zit, dienen hem die op de troon zit, en hij zal ons geven al wat we nodig hebben. Volgens zijn normen, uiteraard. Al wat we nodig hebben om tot zonen Gods te worden aangesteld in de toekomst. Want dat is het eigenlijk. Nou goed. Aangaande dan het eten der dingen die de afgoden geofferd zijn. Wel, punt 1, wij weten. Dat wilde hij er straks ook al zeggen. Hij zei het trouwens ook, wij weten, in vers 1. En toen veranderde hij zijn zin. Ging de andere kant op en zei, wij weten, nou ja, wij weten dat allemaal wel, maar daar gaat het niet echt om. Niettemin, wij weten, vers 4, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Dat is een hele sterke. Niet alleen dat een afgod niets is in ons denken, of in ons leven, maar zelfs niet in de wereld. Een afgod bestaat gewoon niet. Nou, daarna corrigeert hij en zegt, er zijn er die goden genaamd worden, vers 5. En voor zover wij ze zo noemen, noemen wij hen dus afgoden. En zouden wij lezen, want hoewel er ook zijn die afgoden genaamd worden. Er zijn er wel. Ze bestaan wel. Ik moet altijd, als ik dit schriftgedeelte lees, ik ben er nooit op bedacht, maar als ik het lees, moet ik altijd denken aan de gereformeerde lagere school, waar ik dan toch nog met goed gevolgde lopen heb, zou ik maar zeggen. Maar daar leerden wij dat de zending enzovoort, het nikkertje, dat bestond toen nog en dat mocht toen ook nog. Daar moesten wij centen in gooien. Die bestonden toen ook nog. Nikkertjes en centen. Dus je moest een cent gooien in het nikkertje en dan knikte die enzovoort. Dat was dan voor de zending. En de gedachte was dat die zending had onder andere tot doel om de nikkertjes, misschien ben ik even abuis, maar in ieder geval om mensen in donker Afrika, of was het Suriname, dat wil ik afwezen, om die te vertellen dat ze niet bang hoefden te zijn voor boze geesten, want daar waren ze allemaal bang voor, want die bestonden niet. En dat heb ik altijd vreemd gevonden. Ik zal wel wijzer zijn, ik heb er nooit naar gevraagd, maar ik vond het altijd vreemd, want ik dacht altijd dat ze wel bestonden, want de Bijbel spreekt er toch over. Bij nader inzien moet ik u zeggen, het is zo stom natuurlijk nog niet. Let op het woord stom. Het is zo stom nog niet om die mensen te vertellen dat ze niet bestaan. Want waar het om gaat is dat wij zouden leren er geen rekening mee te houden. Dat is waar. Omdat we één God kennen, en het is maar één God. Niet omdat er geen anderen zijn, maar we kennen maar één God. Omdat die mijlenver, nou dat is ook niet het goede woord mijlenver, maar laten we zeggen dat die oneindig ver verheven is boven al deze zogenaamde goden. En waar wij die God kennen, zouden wij geen rekening houden met die andere goden, die je dan niet eens meer goden wil noemen, en die er dan dus eigenlijk ook niet zijn. Niettemin, ze bestaan wel, maar het punt is gewoon dat het maar de vraag is of we ze erkennen of niet. De vraag is eigenlijk welke rol, welke plaats ze hebben, moet ik eigenlijk zeggen, in ons hart dan wel in onze gedachten. En daar zit het probleem. En daar zouden ze uit verdreven moeten worden. Uit onze gedachten. Want zelfs als ze niet echt helemaal niet bestonden, dan nog zouden ze, hoewel ze helemaal niet bestaan, gevaarlijk voor een mens zijn, wanneer een mens namelijk denkt dat ze wel bestaan. Met andere woorden, of ze nou echt bestaan of niet, speelt in de praktijk voor ons nauwelijks enige rol. Het gaat erom of ze een plaats hebben in onze gedachten. En beter nog, met de term uit dit hoofdstuk, het gaat erom of ze een plaats hebben in onze gewoonten. In ons leven dus. En dat is waar het echt om gaat. Maar goed, het is moeilijk uit te leggen. Niettemin, de apostel doet zijn best en ik dus ook. Er staat gewoon, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Waarom niet? Niet omdat ze er niet zijn, want het komt in vers 5. Maar wij geloven namelijk dat er geen ander God is dan één. Niet alleen omdat wij dat denken, maar het is gewoon zo. We geloven in het woord Gods, dus er is maar één God. En die God, inclusief de Heer Jezus Christus, zo je wilt, is geplaatst. Heeft een positie, bedoel ik, ver boven, Efeze 1 weet u wel, ver boven de overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht. En hoe dat allemaal maar heten mag. Dus we kennen maar één God. Hoezo afgoden? Op het moment dat wij de vraag stellen, mogen we iets offeren dat aan de of mogen we iets eten wat aan de afgoden geofferd is, zijn we bezig afgoden te erkennen. En in elk geval op het moment dat wij zeggen het mag niet, erkennen wij meteen zo'n afgod. Of moet ik dat uitleggen? Op het moment dat we zeggen van dat mag niet, hebben we toch erkend dat iets aan afgoden geofferd is en daarmee hebben we die afgoden toch erkend. En daarbij wij ze niet erkennen als goden, en dus ook niet als afgoden, daarbij wij ze niet erkennen als goden, trekken we ons er toch niks van aan dat bepaalde dingen aan de afgoden geofferd zijn. Wij kennen ze niet, wij erkennen ze niet. Voor ons speelt het geen hoezo afgoden. Wij weten dat een afgod niets is. Daar hebben wij dus lak aan, om net woord te gebruiken. Maar zo zit het gewoon.
Ze mogen geen namen hebben.
Nee, vooral niet. Hoewel ze namen hebben. Maar goed, maar ze mogen geen namen hebben. Ze zouden in onze gedachten domweg geen rol spelen. In de praktijk ben ik er stellig van overtuigd, waarom, dat zal ik u verder niet bij vertellen. Maar in de praktijk ook ben ik er stellig van overtuigd dat het beste is om ze volkomen te negeren, net te doen of ze niet bestaan. Het werkt best en het blijkt ook in de praktijk, laat ik dit er dan nog bij vertellen. Het blijkt ook in de praktijk dat afgoden, of hoe ze maar genoemd worden, inderdaad zich slechts kunnen manifesteren doordat de mens daaraan meewerkt of doordat de mens zich daarvoor laat gebruiken. Maar waar ze genegeerd worden door ons, kunnen ze ook niet regelrecht iets met ons en dat is maar het verhaal. En uitgebreider was ik toch niet van plan erop in te gaan, want wij kennen ze niet. Niettemin, ze zijn er wel. Maar afgoden, de term goden, is wel erg hoog gegrepen. Het is maar wat we ervan maken natuurlijk. Hè? Want er staat inderdaad, er is geen andere god dan één. De hoogste en ver daarboven, de andere erkennen wij dus niet. En dan vers 5, want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, vers 6 meteen, nochtans hebben wij maar één god. Waarna er staat de Vader en Jezus Christus, zodat je ziet dat de Vader plus Jezus Christus nog altijd maar één is. Dat heb je toch, hè? Want dat staat er. We hebben één God. De Vader en Jezus Christus. Er blijft niettemin één God. Er zijn er die goden genaamd worden. Maar de fout daarbij zit hem bij degene die hen goden noemen. En wij noemen ze geen goden, dus voor ons speelt er geen rol. Maar daar waar zij als goden worden aangeduid, worden ze als zodanig erkend. En daar zit het probleem. En waar wij ze niet erkennen, speelt er verder geen rol. Nochtans staat er zijn er die goden genaamd worden, het zij in de hemel, het zij op de aarde. Let op, in de hemel en op de aarde. Want staat er zijn nou eenmaal vele goden, namelijk, of vele heren. Waarbij je dient te bedenken dat het begrip God in de Bijbel, en in het bijzonder vanuit het Hebreeuws niet alleen gebruikt wordt ter aanduiding van de Allerhoogste God, die ene, maar het wordt ook gebruikt voor wat wij zouden noemen lagere goden. Ik geloof dat een specifieke Nederlandse term is. Nee, Engels ook, hè? Lesser gods bestaat ook, hè? Ja. Daar kun je zelfs child van zijn, heb ik begrepen. Maar dat was lang geleden. Maar mindere goden of lagere goden, die worden ook met goden aangeduid. En meer in het algemeen wordt de term gebruikt voor allen die op een of andere wijze in hoogheid zijn, om een Bijbelse uitdrukking te gebruiken. En als men de Heer Jezus ervan beschuldigt dat hij zich God gelijk maakt, zegt hij terug tot de Joden. Hij zegt wel, in de psalmen worden jullie allemaal goden genoemd. Dit hele volk wordt aangeduid als goden. Want God zegt tot jullie, gij zijt goden. Het is een mooi voorbeeld van een lagere toepassing van hetzelfde begrip. Datzelfde geldt voor het begrip Heer natuurlijk ook. Wij schrijven het soms met een hoofdletter, soms zelfs met uitsluitend hoofdletters. Om maar aan te geven welke Heer we bedoelen. Niettemin, de buurman is ook Heer. Hè? We schrijven hem een brief. Als we tenminste niet on speaking terms zijn, dan schrijven we een brief. Zo werkt dat, hè? Geachte Heer. En geacht weten we niet meer wat het betekent. En Heer, nou ja, dat kan van alles zijn. Hè. Bedoel maar. En dat gebeurt met het woord God dus inderdaad ook. En vandaar dat Paulus zegt, nou ja, er zijn zoveel goden in de hemel, maar ook op aarde, gewoon mensen zelfs die je met die term aanduidt. En neem maar een Hebreeuws woordenboek en kijk er maar naar. Is gewoon zo. Concordantie is beter. Maar dat even terzijde. Er zijn vele goden en dus ook vele heren. Nochtans, zegt Paulus in vers 6, hebben wij één God. Let op, wij. Nochtans hebben wij één God. Er zijn er die goden genaamd worden, maar niet door ons. En op die grond is de vraag, mogen wij iets eten wat aan de afgoden geofferd is, volstrekt misplaatst. Wij kennen geen afgoden namelijk. Wij kennen maar één God en verder niets. Nochtans hebben wij één God, de Vader. En het begrip Vader wordt trouwens meteen toegelicht. De Vader uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. Dat is een toevoeging die in het woordenboek hoort te staan, in de fatsoenlijke dictionaire, hè, het hoort te staan bij het begrip Vader. De Vader is degene uit welke alle dingen zijn en tot wie alle dingen zijn. Dat is de definitie van wat de Vader is, hè? Ja, ja. Hij is degene door wie de dingen worden voortgebracht en voor wie de dingen worden voortgebracht. En daarna staat er, en we hebben één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem. Want de dingen die de Vader voortbrengt worden voortgebracht door de Zoon. En dat wat voor de Vader is, komt tot de Vader eveneens door de Zoon. En dus blijft één verhaal. Wij zijn uit God en wij zijn tot God. En afgoden, of hoe ze maar heten mogen, hebben daar niets mee van doen. We hebben maar één God. En dat is wat wij weten. Daar is ook niets mee mis. Het probleem is dat niet in allen deze kennis is. Vers 7. Doch in allen is de kennis niet. Zodat vastgesteld wordt, in ieder geval in vers 1 tot en met 6, dat afgoden, ik wil zeggen, daar is niks mee mis. Nee, afgoden worden gemaakt door het denken van de mens. En het eigenaardige is dat die atheïst gewoon redeneert dat goden slechts bestaan in de gedachten van de mensen. En in het algemeen is dat ook zo. Toch? Op één uitzondering na dan. Dat is die God, de schepper van hemel en aarde. Bestond hij maar in de gedachten van mensen. Het eigenaardige is dat die er juist uit weggeredeneerd wordt, ook door de atheïst. Maar goed, niettemin, deze kennis zou voldoende zijn om die afgoden te negeren en we eten dus alles wat aan de afgoden geofferd is. En voor de goede orde, ik ben er tot nog toe gebleven bij het eten wat aan de afgoden geofferd is in het Griekse gebruik. Wij liggen daar niet van wakker, want wij kennen dat Griekse gebruik in de praktijk misschien niet. Maar je zal maar bij een momedaan moeten eten of zoiets. En daar is het vlees wel degelijk gewijd aan Allah. Dan alles wat geslacht is, is ritueel geslacht enzovoorts. En dat gebeurt meestal trouwens ook nog thuis. Al is het dan stiekem. Maar anders wel op het slachthuis, daar gaat het maar om. Hè. In het vleeshuis, zoals het hier heet. Bij de slager zeggen we dan, maar die slachten vroeger zelf. Hè. Wij hebben er in onze eigen cultuur misschien niet rechtstreeks mee voldoen. Maar ik moet u zeggen dat eten niet alleen een term is ter aanduiding van wat wij dan de maaltijd noemen. Maar eigenlijk gaat het daarbij over heel ons leven. En de vraag of men mag eten wat aan de afgoden gewijd is, die zou veel breder gesteld moeten worden. Dat is ook de strekking ervan uiteraard, ook van deze vraagstelling. De vraag is of wij gebruik mogen maken voor ons nut. Dat is toch eten van vlees onder andere. Dat wij gebruik mogen maken voor ons nut van dingen waarvan ons verteld wordt dat ze van de duivel zijn. Welke dingen dan ook. En het antwoord is: hoezo de duivel? Hoezo afgoden? Hoezo demonen? Alles is Gods en wij zijn van God, dus alles is onze. Bovendien, niets is onnuttig of iets dergelijks. Niemand zal me oordelen over hetgeen waarvoor ik God dank zeg. Dus als wij God dank zeggen voor alles wat wij gebruiken, is er fundamenteel niks verkeerd. Want afgoden, dat zijn niet we zijn niet objectief, maar subjectief. Dat wil zeggen, ze spelen een rol eventueel in onze gedachten. En daar zit dan de fout. Maar waar het gaat over ons praktische leven, ons leven van alle dag, speelt dat verder geen rol meer. Dat is maar waar het om gaat. Als ze niet in onze gedachten zijn, zijn ze ook niet in ons leven. En als ze in ons leven zijn, is dat omdat ze in onze gedachten zijn. En toen kregen we problemen, want er zijn mensen die dit soort schriftgedeelten niet begrijpen of niet willen begrijpen. En zeggen dan, ja, het speelt wel geen rol in je gedachten, maar het zit wel in je leven. Dat hebben die. Nou, ik heb eens een zuster gekend, wiens naam ik gelukkig vergeten ben. Ja, tot haar spijt, maar niet te min. Ik heb eens een zuster gekend, wiens naam ik vergeten ben. Daar kwam ik eens een keer op bezoek, toen het nog mocht. Laat me zitten. Maar in ieder geval, daar was ik een keer te eten op een zondag of zo. Heel lang geleden. En die vertelde mij dat zij een rugkwaal had, waardoor zij terecht zou gekomen zijn in een rolstoel. Volgens haar, want dat kan ik niet controleren. En ze vertelde dat ze ten einde raad terechtgekomen was bij een of andere praktizijn, of hoe die maar genoemd werd. Het zijn van die vreemde woorden altijd. Ik ben gelukkig ook vergeten wat voor een praktiker dat nou weer was. Van welke alternatieve geneeswijze. Ik heb er toen een boekje over gekocht. Er stonden in ieder geval meer dan 100 alternatieve geneeswijzen in. Dus daar kon ik hem ook niet in terugvinden. Dat hielp me niks meer. Maar ze vertelde wel dat ze genezen was enzovoorts. En dat was al jaren geleden en ze had geen nergens meer last van. Ze zeggen, gefeliciteerd zuster. Ik zei wat anders, maar dat gaat u niet aan wat ik precies vertelde. Maar daarna kwam het verhaal dat ze had een boek gelezen over iemand zijn domein. En toen daarin werd haar beschreven dat de genezer bij wie ze geweest was, die genezing tot stand had gebracht via de werking van demonen. En nu zat ze met de schuld tegenover de Heer. Want wat moest ze nou? Ze was genezen, ze had er de Heer voor gedankt, maar bleek achteraf volgens iemand van de duivel te zijn. Wat doe je dan? De Heer vergeving vragen en vragen of je alsjeblieft maar weer je kwaal terug mag krijgen? Wat doe je? Nee, serieus, wat doe je dan? Los dat nou eens op. Wat doe je dan? Ja, dat heb ik ook gezegd. Je hebt de Heer toch voor gedankt? Er is toch niks mee mis? Ja, maar in dat boek enzovoorts. Ja, in dat boek. Ik heb een Bijbel, dat zegt 1 Korinthe 8. En afgod is niets in de wereld. En ik word niet geoordeeld, ik kan niet geoordeeld worden over de dingen waarvoor ik God heb dank gezegd enzovoorts. Nog afgezien dat je gewoon kunt zeggen, als je te goede trouw was, dan kan er niks mee mis zijn. Maar het punt is daar, dat dus afgoden, want het zijn demonen, daar staat hij trouwens ook, dacht ik. Of staat het in hoofdstuk 10, dat kan ik nooit onthouden. Ja, staat in hoofdstuk 10. Maar dat deze afgoden, namelijk demonen, in de gedachten van die vrouw in elk geval geen rol speelden. En toen kwam er een vriendelijke broeder, die schreef een boek waarin hij uiteenzette waar je zoal die demonen kunt tegenkomen. Wat er dan zoal demonisch is. En het was nogal, eerlijk gezegd, was nogal erg veel. Ja goed, ja, hoe moet ik het nou netter vertellen? Zo was dat gewoon. Er was nog een boek van een broeder, want ik heb ook eens boeken gelezen van zusters over dat onderwerp. En daar word je dan helemaal niet goed van, hè? Wat is het? Nou goed.
Ik ken dit boek ook.
Ja, ik, goed.
Maar
dan
geef je die goden dus wel een naam.
Op datzelfde moment, als je daarover schrijft, worden ze erkend. En gaan ze een rol spelen in de gedachten, in de harten en in gedachten, het verstand dus ook, van gelovigen die daar sowieso geen probleem mee hadden. En voor zover ze de problemen mee hadden, waren ze ervan verlost. Ze waren eindelijk op het niveau van wij hebben gelukkig allen die kennis. Enzovoort. En daarna worden ze teruggeduwd naar het niveau van gewoonte van afgod enzovoorts. En dat is in ieder geval helemaal volstrekt onbijbels. Op alle mogelijke manieren. Niet alleen de gedachte als zodanig, maar ook de wijze waarop dat dan gebeurt. Waarbij wij dus onder de macht van Satan gebracht worden. Want sinds die tijd is het zo dat als wij met iets te maken krijgen wat wij niet wetenschappelijk kunnen verklaren. En dat kunnen wij meestal niet, want we zijn geen wetenschappers. Nou ja, de meeste van ons niet. Dan zijn wij gedwongen om deze broeder op te bellen. Of die zusters. Maar laat maar zitten. Om die broeder op te bellen om te vragen of het mag of niet. Nou, neem ik aan dat dat niet het doel was van die broeder. Maar niettemin is dat de consequentie ervan. De redenering was trouwens een heel eenvoudige. De redenering was feitelijk. Als de schrijver van dat boek, want ik wil geen namen noemen. Als de schrijver van dat boek niet begrijpt hoe het werkt, dan is het van de demonen. Met andere woorden, als het niet wetenschappelijk bewezen kan worden of verklaard kan worden, dan is het van de duivel. Zodat je blij moet wezen dat de wetenschap er is, want in de loop der jaren zijn er heel wat dingen die van de duivel waren, vroeger in de gedachten van de mensen althans, inmiddels van God, omdat de wetenschap ze verklaren kan. Heb je die? Of praat ik nou te snel? En er wordt een wetenschap gebruikt als norm om vast te stellen wat wij wel of niet mogen. Daar heeft de hele wereld nog nooit van gehoord, want dat betekent dat zelfs de wetenschap bepalend is voor de ethiek. Dat moet je een ethicus eens vertellen. Dit is volstrekt, maar ook volstrekte onzin. Dat is waar het op neerkomt. Behalve dat het onbijbels is, is het los van de Bijbel ook volkomen onzinnig. Wij alle weten dat wetenschap onderworpen zou moeten zijn aan de ethiek en niet andersom. Nou goed. Laat maar zitten, als u dat niet begrijpt, dan ga ik het ook niet uitleggen, want het speelt verder ook niet zo'n rol. De Korintiërs wordt het ook niet uitgelegd. Maar waar het maar om gaat, is dat voor zover wij afgoden kenden en erkenden in het verleden, of wij, voor zover wij afgoden dienden dus in de praktijk, want dat is wat het op neerkomt, maar toch niet kennen, liefhebben, dienen, weet u wel. Voor zover dat zo was, zouden wij daarvan verlost worden. En we zijn er pas echt van verlost als we zonder enig gewetensconflict iets kunnen eten wat aan de afgoden geofferd is. Dan pas. He? Dus ik hoop altijd dat ze mij erbij vertellen dat de kruiden die ik, waarvan ik thee zet overigens, dat die geplukt zijn bij volle maan. Rond Pasen. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En meer van dat soort dingen. Dan denk ik, is dat zo? Is het occult? Gelukkig. Dan kan die tegenstander nog even dwars zitten. Nee, ik meen het serieus. En ik dank er de Heer niet voor om die tegenstander dwars te zitten, maar van ganser harte. Dat is dan, ik heb daar niks mee te maken en wij horen daar ook niks mee te maken te hebben.
Heb je van Elia geleerd?
Ja, ongetwijfeld. Die stak er helemaal de draak mee. Wat ik een leuke term vind in dat verband. Natuurlijk, hè. Men zou ze niet kennen, men zou ze niet erkennen, enzovoorts. Maar ze zijn er wel, ze bestaan ook, maar de macht die ze uitoefenen, en ik bedoel macht inderdaad, ik bedoel voor het heel serieus te gebruiken nu, hè, niet voor kunstjes vertonen, dat bedoel ik niet, maar de macht die ze uitoefenen, oefenen ze uit via de gedachten van de mensen, via de plaats die ze in de gedachten, bewuste gedachten overigens, die ze in de gedachten van de mens innemen. Daarom zou het uit onze gedachten weg moeten. En daarom staat er ook later, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Maar dat staat in hoofdstuk 10 vers 25. Hoezo vragen? Ze bestaan toch niet? Niks mee te maken dus. Medicijnen, dat is ook voedsel hoor, dat weet u toch, medicijnen is ook voedsel. Ja, u zegt zijn pilletjes. En dan zeg ik, nou, wat dacht u, wat die astronauten eten als ze, weet ik hoe lang in de ruimte zitten, die eten pilletjes. Voedsel, hoezo, waarom niet in voedsel, waarom pilvorm? Bovendien, wat aan onze maaltijd ontbreekt, dat de apotheker bij wijze van spreken in die pilletjes of poedertjes of drankjes of weet ik veel hoe dat werkt. Maar het is eten, het gaat er door de mond in, het zou in onze stofwisseling worden opgenomen enzovoort. Het is precies hetzelfde. En is dat van de duivel of van de... Dat vraag je bij het eten van aardappels toch ook niet. Als het goed voor je is, is het goed voor je. En als het niet goed is, merk je dat gauw genoeg en dan moet je het laten. Dat is het verhaal. En in vele gevallen, moet ik erbij zeggen, kom je er nooit achter of het werkt of niet. Zo wat. En wat maakt het uit? Men zou er zich niet mee bezighouden. Het is volstrekt overbodig. En hetzelfde geldt ook voor dingen die wij veel meer geneigd zijn als occult te beschouwen. Men zou het niet erkennen en er zit niks van aantrekken. Dat is de grondgedachte. En ik denk dat het goed is om met deze grondgedachte eerst te pauzeren. We waren bij vers 5 en 6 en zo, waar gesproken wordt over afgoden die inderdaad wel existeren, zowel in de hemel als op aarde eigenlijk. Niettemin, wij kennen maar één God die per definitie Vader is, want uit hem zijn alle dingen en tot hem zijn er in ieder geval wij en eigenlijk uiteindelijk ook alle dingen. En dat is de reden waarom hij God genoemd wordt en dat is ook waarom hij Vader genoemd wordt. En eigenlijk verschil tussen God en Vader bestaat eigenlijk niet. Nou, fundamenteel en filosofisch wel, maar in de praktijk niet. In ieder geval niet tot aan de jongste dag. Nou goed, daar gaat het verder niet om. God, de Vader, uit welke alle dingen zijn, dat is degene die wij kennen, enzovoorts. Maar in allen is deze kennis niet, vers 7. Er zijn er die er andere gedachten op nahouden. Er staat ook precies hoe je dat zien moet. Er staat namelijk, maar sommigen, dat zijn dus diegenen in wie die kennis niet is, maar sommigen met een geweten des afgods tot nog toe eten iets wat aan de afgoden geofferd is en hun geweten, zwak zijnde, wordt bevlekt. Dat is wat ik daar straks bedoelde toen ik het had over die broeder met zijn boek enzovoorts. Het resultaat van zo'n boek is eigenlijk alleen dat onze gewetens verzwakt worden. Ja, of in de praktijk is het hetzelfde, namelijk onze gewetens worden daardoor belast of verontreinigd. Dat is waar het op neerkomt. En daarom heeft het de verkeerde uitwerking. Los van of het waar is wat in zo'n boek staat of niet, het heeft in ieder geval de verkeerde uitwerking. En het mag dan zo zijn dat je kunt aantonen dat bepaalde zaken zo zonder meer demonisch zijn en dus eigenlijk duivels. Niettemin, het ons wijsmaken heeft voor ons, want wij hebben immers de kennis, heeft voor ons hooguit tot gevolg dat onze gewetens belast worden, verontreinigd worden of wat iets meer zijn. En dat is niet de bedoeling. Dat is maar waar het om gaat. Hè. Er staat hier overigens, in allen is die kennis niet. Nee, er zijn er in wie die kennis niet is en ze worden beschreven als diegenen die een geweten des afgods hebben tot nog toe. Waarbij het woord geweten hier ten onrechte staat. Begrijp u me goed? In de Statenvertaling staat het woord geweten tweemaal in vers 7. De eerste keer staat het ten onrechte. Dat is, hier staat namelijk niet geweten, maar er staat gewoonte. En dat is in de Bijbel althans wat anders. Ik weet niet zeker hoe dit misverstand hier in vers 7 terechtgekomen is. Dat maakt ook niks uit overigens. Voor zover ik kan nagaan, moet er gewoon de eerste keer staan gewoonte. Gewoonte des afgods. Ik heb die Griekse woorden hier staan, ik durf ze niet meer uit te spreken tegenwoordig, want ik krijg altijd kritiek dat ik ze met zo'n Almeers accent uitspreek. Dus laat me zitten. De woorden lijken wat op elkaar, dat voor gewoonte en geweten. Niettemin, het zijn verschillende woorden. Hoe die vertaling tot stand gekomen is, weet ik niet. Ik heb overigens de indruk dat de vertalers heel goed wisten dat het een ander woord was. Maar ze hebben het toch maar vertaald met geweten, omdat het in de praktijk dicht in de buurt ligt. Mede omdat ons Nederlandse woord geweten gewoonlijk een betekenis gegeven wordt die afwijkt van de Bijbelse betekenis. Want eigenaardig is dat ons Nederlandse begrip geweten in de praktijk ongeveer hetzelfde is als gewoonte. Nou, nou wordt die moeilijker. Ja, laat ik het anders zeggen dan. Dat wat wij geweten noemen is het resultaat, soms van onze opvoeding zeggen we dan, maar ik zeg het veel eenvoudiger. Wat wij geweten noemen is het resultaat van de gewoonten die we hadden. En op het moment dat we iets doen wat ongewoon was, althans voor ons, voor de buren niet, maar voor ons was het ongewoon. Op dat moment krijgen wij last met ons geweten, want dan vragen wij ons af, mag het eigenlijk wel? Want wij waren het niet gewoon en misschien was dat omdat het niet mocht. Dat is zo, hè? Toch? Ik denk dat het... Ja, hoe orthodoxer u van opvoeding bent, hoe beter u nou begrijpt waar ik het over heb. Hè? Nou ja, goed, op het moment dat wij ineens zondags niet meer naar de kerk dan wel de samenkomst, of hoe het maar genoemd mocht worden, gingen, kregen wij last van ons geweten en we voelden ons toch tamelijk beroerd om 's morgens om 11 uur gewoon thuis te zitten. In pyjama nog, uiteraard. Ja. Maar niet... Nee, sommigen hebben daar dan last van hun geweten als ze een pyjama dragen. Want ze hadden geen gewoonte des pyjama's tot nog toe. Maar dat had te maken met het voorgaande hoofdstuk. Goed. Nou weer even. U kent dat toch? Dingen doen die je niet gewend bent. Hè? Dan krijgt u last van een geweten. Want het geweten, wat wij geweten noemen in het Nederlands, zelfs in het Calvinistisch Nederland, zal ik dat maar zeggen, met een clichématige uitdrukking, wat wij geweten noemen, is in de praktijk gewoon gewoonte. Het heeft er rechtstreeks mee te maken. En daarom is de vertaling van dit woord gewoonte met geweten uiteindelijk nog zo gek niet. Maar we zouden ons toch realiseren dat het gaat om gewoonte. Want geweten is toch iets anders. Geweten heeft in de Bijbelse zin staat voor dat wij dingen weten, dat is ook wat het woord betekent, weten, dat we dingen weten samen met iemand anders. Het woord geweten, zeg het maar in het Engels, conscience, conscience. Het is eigenlijk Latijn trouwens. Maar goed, de vertaling van het woord letterlijk is medeweten. Of beter nog, een medeweter. Iets in ons wat dingen weet met anderen mee. Niet met ons mee, maar met God mee namelijk. Dat is geweten. Het geweten is een lamp des Heren, doorzoekende de binnenkameren des buiks, of hoe het maar vertaald wordt in spreuken, is het. Dat wil zeggen, dat geweten in de Bijbel heeft te maken met wat wij dan met andere woorden beschrijven. Een ingeschapen godsbesef, hoe heet het? Ik ken al die termen, dat is allemaal theologie, jongens. En u weet dat ik daar geen verstand van wil hebben. Hè? Maar zoiets, hè, dat heeft te maken met wat er van nature in de mens zit. Eigenlijk moet je dat bij Plato navragen als je niet bij de theologie te raden wil. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè, maar dat is geweten, is veel bewuster. Maar wat wij geweten noemen, dat is vaak veel minder bewust. Het heeft te maken met wat wij gewoon zijn te doen en wat we niet gewoon zijn te doen. Dus gewoonte. Nou, waar het hier nou om gaat in vers 7, is sommigen hebben een gewoonte des afgods. Zij waren namelijk gewoon de afgoden te dienen. Ik ken trouwens ook mensen, nou ik ken ze niet persoonlijk, maar er zijn ook mensen die waren gewoon van huis uit, want ze zijn christelijk opgevoed, weet u wel. Ze waren gewoon voor de maaltijd te bidden, te danken of hoe dat maar heten mag. Maar daarna niet meer hardop, want dan schaamde men zich voor elkaar, dus was het even stil voor de maaltijd. Dat is nu nog zo. Het is nu nog steeds even stil voor de maaltijd, maar het is ook echt stil. Er wordt niet gebeden, er wordt niet gedankt, het is gewoon stil. Want men is dat gewend. En er moet nog even stil zijn voor de maaltijd, want men is toch geen varken. Dat is de uitdrukking. We zijn toch geen varkens, dus het moet even stil zijn voor de maaltijd. Maar het is gewoon een gat geworden. Er hoorde wat te wezen en zo langzamerhand is het verdwenen. Maar de gewoonte, als zodanig, wordt in stand gehouden. Anders dan krijgt men last van het geweten, wat het ook wezen mag. Van de gewoonte krijgt men last, niet van het geweten uiteraard. Van de gewoonte. Het is gebruikelijk, het was gebruikelijk om dat te doen, men houdt het zo. Zo was het gebruikelijk om de maaltijd dan wel het vlees aan de afgoden te offeren. Nu is men van de afgoden bekeerd om de levende God te dienen. Wat doen we dan voor de maaltijd? Dan val je al meteen in een gat. Nou, zegt Paulus, je dankt er gewoon de Heer voor, dat is de beste manier. Datzelfde advies heb ik voor degene die menen dat het de bedoeling is dat ze elke avond... Het schijnt 's avonds te moeten. Elke avond een zonde van die dag moeten beleiden. Nou, ik probeer er niks grappigs van te zeggen. Maar er zijn er die dat inderdaad in alle ernst menen. Het is onbijbels, ik kan het ook wel uitleggen. Dat doe ik vanavond dus niet, dus u mag het ook gewoon vergeten. Voor het geval dat u persoonlijk aangaat dan, mag u het gewoon vergeten nu. Maar dat is niet bijbels. Wij zouden dat namelijk niet doen, wij leven vanuit de vergeving van zonde. Dat is de algemene regel. Er zijn uitzonderingen overigens op, maar die noem ik nou ook niet. Hè? Ik heb het nu alleen over de algemene regel. Voor degene voor wie het moeilijk is om van deze oude, soms tientallen jaren oude gewoonte af te wijken... Alleen daardoor krijgen ze last van een geweten als ze ineens een avond niet hun zonde beleiden, zal ik maar zeggen. Voor diegene... zeg ik, nou dan draai je het om. In plaats van ze te beleiden vergeving te vragen, dank je de Heer voor de vergeving die je ontvangen hebt en die je ook bij die gelegenheid ontvangt. Dat is toch gewoon de enige goede manier. En dat is beter dan gewoon met een gewoonte te breken en niks anders voor in de plaats te stellen, want in de praktijk kan een mens dat gewoon niet aan. Dan krijgt hij last met zijn gewoonte. En hij noemt het zijn geweten. Maar het is een gewoonte. Nou goed. Nou zijn er die gewend waren, gewoonte, die gewend waren om afgoden te dienen, tot nog toe staat er. Tot nog toe. Volgens mij hoor je dat aan elkaar te schrijven volgens het groene boekje, maar in de Statenvertaling staat het los. Onthoud dat. Hè? Goed. Ze hebben een gewoonte, het is zo hoor. Ze hebben een gewoonte tot nog toe, tot op heden. Wel, doen ze dat dan nu nog, die afgoden offeren? Nee. Kennelijk niet, want dat blijkt uit de rest van het verhaal. Maar die gewenning zit er nog steeds in. Het kost hen blijkbaar moeite om daar overheen te stappen alsnog. Ze zijn zich bewust van, ja, ze hebben gebroken met de afgoden. Maar het probleem is dat die afgoden in hun gewoonte, in het doel later, nog steeds een belangrijke rol spelen. Het zit in hun denken. In hun hart, of hoe dat maar wezen mag. Zij weten beter, maar in de praktijk van het leven speelt het nog een belangrijke rol. Dat is de gedachte. En dan staat er, ze hebben een geweten des afgods toch nog toe. En als die iets eten wat aan de afgoden geofferd is, dan wordt hun geweten bevlekt. En dan gaan ze zich schuldig voelen tegenover God. Terecht uiteraard. Nee, dat vind ik dan terecht. Want die afgoden spelen een rol in hun gedachten. Zij geloven in die afgoden in de zin van ze erkennen hun bestaan, hun invloed of wat het maar wezen mag. Ze hebben ook daadwerkelijk invloed in hun gedachten en dan eten ze ook nog iets wat aan de afgoden geofferd is. Sommige mensen zeggen dan dat daardoor een occulte belasting ontstaat, dat er iets magisch, iets mis is, zal ik maar zeggen, aan dat vlees, dat er iets mee gebeurd is, waardoor de geestelijke uitwerking heeft. En dat zegt de Bijbel niet, dit is gewoon onzin. De demonen leren dat, de Bijbel leert dat niet. Wat de Bijbel leert is gewoon dat als afgoden in onze gedachten en in onze gewoonten, in ons denken een rol spelen, zouden we zo ver mogelijk bij ze vandaan moeten blijven. Om het af te leren. Om het te ontwennen, zo heet dat. Bij wijze van ontwenning. Zie? Maar wij die dat probleem niet hebben, wij die alle tezamen deze kennis hebben en maar één God erkennen, voor wie afgoden niks betekenen, zal ik maar zeggen. Wij hebben daar geen problemen mee. Wij zijn christenen, zal ik maar zeggen. Kinderen gods, en we eten dingen die aan de afgoden gewijd zijn. Of we dat dan weten of niet, maakt niks uit. We hebben er ook niet de minste last van. Maar er zijn er, net zo goed broeders of zusters, gelovigen, wedergeboren mensen, kinderen Gods, die daar problemen mee hebben, die deze kennis niet hebben, niet op dezelfde manier als wij, zal ik maar zeggen, voor wie deze dingen als het ware, ik zeg als het ware, besmet zijn. Het is niet een goede woord, nou denkt u misschien weer dat ik weer bedoel dat er iets mee mis is. Er is niks mee mis, vlees is vlees. Het kan bedorven zijn natuurlijk, dan is er wat mee mis. Maar demonen of geen demonen, dat is maar onzin, hè. Maar zij hebben, deze mensen, de staat zal hebben een gewoonte des afgods tot nog toe. Het zit in hun levenswijze, het zat erin in ieder geval. En ze hebben dus een zwak geweten. En daar ligt het probleem. Ze hebben een zwak geweten en dat wordt bevlekt. En wat de apostel dan zegt, is simpel dit. Want hij heeft nou over twee dingen gesproken. Onze positie en de positie van diegene met een zwak geweten en een gewoonte des afgods tot nog toe. Ik moet er meteen bij zeggen dat het dus kennelijk niet de bedoeling is dat wij ons een gewoonte des afgods zouden laten aanpraten door een goed bedoeld evangelisch christelijk boek. Dat is hier toch hopelijk duidelijk, hè? Goed. Nou goed, maar de apostel zegt die twee categorieën zijn. Het zijn dezelfde categorieën als uit Romeinen 14 en 15. Ik zou bijna zeggen, uiteraard Romeinen. Maar goed, maar dan staat er vers 8, want de vraag is, wat moeten wij doen er nou mee? Dan zegt er de apostel in vers 8, de spijze nu maakt ons goden niet aangenaam. Dat wil zeggen, wat wij ook eten of drinken, wat wij ook tot ons nemen in ons leven, maakt voor God niet uit, het maakt ons niet aangenaam voor God. Een belangrijke waarheid, hè?
Terwijl dat de mond ingaat, bevlekt ons niet.
Dat is wat de Heer Jezus zegt, ja. Ja. Dat wil zeggen, wat de mond ingaat, dat verontreinigt ons niet. Want, zegt de Heer, wat ons zou verontreinigen eventueel, gaat er ook gewoon weer uit. In heimelijkheid. Dat betekent in het toilet, maar sommigen begrijpen dat niet. Ja, maar dat is wat het betekent, zeker wel. Netjes gezegd, het gaat erin en het gaat eruit en het doet verder niks. Dus punt niet, de mens wordt verontreinigd door wat van hem uitgaat. Dat wordt minder goed begrepen. Dat wil zeggen wat door de mond uitgaat, wat uit zijn hart komt, namelijk. Daardoor wordt hij verontreinigd. Begrijpen wij niet, we denken dat de mens verontreinigd wordt door wat hij ziet en hoort. Dat is een misverstand. Daar wordt hij net zo min door verontreinigd als door wat hij eet. Nee, uitzonderingen dagen later, maar dat is de normale regel. Waar een mens wordt verontreinigd door wat uit zijn eigen hart voortkomt. Door wat hij spreekt. Heb ik eens nagevraagd aan Jacobus, die een heel hoofdstuk schreef over de tong. En aan Paulus, Romeinen 3. Altijd Romeinen, hè? Keel, mond, lippen, tong, enzovoort. Maar goed. Maar spijzen maakt ons voor God niet aangenaam. Ook niet onaangenaam dus. Dus de spijze maakt ons goden niet aangenaam. Want het zij dat wij eten, we hebben geen overvloed. En het zij dat wij niet eten, wij hebben geen gebrek. Dat maakt ook allemaal niks uit. Dus wij hebben de macht om te eten wat we willen en om niet te eten wat wij willen. Maar zegt de apostel in vers 9, zie toe dat deze uw macht niet op enige wijze, een aanstoot, een struikeling, een ergernis, een aanstoot worden voor degenen die deze kennis niet hebben, die een gewoonte hebben des afgods tot nog toe, die een zwak geweten hebben, of gewoon degenen die zwak zijn. Vers 9. Zie toe dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Want wij hebben er geen problemen mee, maar anderen die zwak zijn wel. En daarom zeg ik, en ik zeg het toch maar weer, in de hoop dat langzamerhand wel begrepen wordt. Er zijn van die dingen die je rustig mag doen. Dat levert geen enkel probleem op. Voor ons niet en voor de Heer niet. Maar soms is het beter dat je broeders of zusters daar niet van weten. En ik weet het in volle ernst. Dan staat hier toch. Staat er toch gewoon. Zie toe dat deze uw macht, dat is onze macht, niet op enige wijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Dus zorg ik dat zij er niks van merkt, als het even kan. Dat is een Joodse tekst, dacht ik. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Hè?
Ja. Als ik voordat die zwak zijn, dus de Romeinen, zegt dat die ook steeds wordt.
Dat is de andere kant van het verhaal, maar kijk, aan de Korintiërs wordt dat niet geschreven. De gedachte is, broeder, dus inderdaad juist, dat wij die sterk zijn, de zwakheden der onsterken dragen en erin bijdragen dat zij ook sterk worden. En dat worden zij niet wanneer wij, die sterk zijn, elkander verbieden om te eten van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Want daarmee maken wij onszelf zwak. Net zo zwak als degenen die al zwak waren, die hebben daar geen belang bij. Want als iedereen zwak is, wie moet dan onze zwakheden dragen? Dat wil zeggen, wij zouden sterk moeten blijven en ons bewust zijn dat niets ons verboden is en dat we rustig kunnen eten van de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. En we zouden dat bij gelegenheid ook daadwerkelijk doen, denk ik wel eens. Vooral als je niks anders krijgen kunt. Dat vind ik geen enkel probleem. Maar zoals gezegd, je moet soms met anderen rekening houden. Dat is waar het hier om gaat in dit hoofdstuk. En rekening houden met anderen wil niet altijd zeggen dat je doet wat anderen doen, maar het wil zeggen dat je dingen doet zonder dat zij het weten. Waarom ook? Gaat ze toch niks aan wat er bij ons op tafel staat? Of in de bar? Nou goed. Hè? Nee, ik bedoel er verder niks mee, maar het is een breed begrip, hè. Zie toe dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden voor degenen die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis hebt, er is dus niks mee mis. Zo iemand u, die de kennis hebt, ziet in der afgodentempel aanzitten. Dat wil zeggen, men eet heel uitdrukkelijk iets wat aan de afgoden geofferd is. Zal het geweten van diegene die zwak is niet gesterkt worden om te eten de dingen die aan de afgoden geofferd zijn,